Gemeente, vooraf een paar mededelingen. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 zal de kerkenraad vergaderen. Woensdagavond om 19:45 is er weer een bijeenkomst voor jongvolwassenen. En aanstaande zondagmorgen zal er in de morgendienst doopse bediening zijn. Vandaag is de collecte voor de kerkelijke kassen. En volgende week is de collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 25, het 6e en het 7e vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen en Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Wij gaan nu luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het 23e hoofdstuk van het boek Jozua. Jozua 23. En in aansluiting aan de lezing van de schrift zingen we Psalm 119, vers 19. Wend mijn oog van de ijdelheden af. En het geschiedde na vele dagen, nadat de Heere Israël rust gegeven had van al zijn vijanden rondomheen, en Jozua oud geworden en wel bedaagd was, zo riep Jozua gans Israël, hun oudsten en hun hoofden en hun richters en hun ambtlieden, en hij zeide tot hen: Ik ben oud geworden en wel bedaagd, en gij lieden hebt gezien alles wat de Heere uw God gedaan heeft aan al deze volken voor uw aangezicht. Want de Heere uw God zelf is het die voor u gestreden heeft. Zie, ik heb u deze overige volken door het lot doen toevallen, ten erfdeel voor uw stammen van de Jordaan af, met al de volken die ik uitgeroeid heb en tot de grote zee tegen de opgang der zon. En de Heere uw God zelf zal hen uitstoten voor uw aangezicht, en hij zal hen van voor uw aangezicht verdrijven, en gij zult hun land erfelijk bezitten, gelijk als de Heere uw God tot u gesproken heeft. Zo wees zeer sterk om te bewaren en om te doen alles wat geschreven is in het wetboek van Mozes, opdat ge daarvan niet afwijkt, ter rechter noch ter linkerhand. Dat ge niet ingaat tot deze volken, deze die overgebleven zijn bij uw lieden. Gedenkt ook niet aan de naam van hun goden, en doet er niet bij zweren, en dient hen niet, en buigt u voor die niet. Maar de Heere uw God zult gij aanhangen, gelijk als gij tot op deze dag gedaan hebt. Want de Heere heeft van uw aangezicht verdreven grote en machtige volken, en u aangaande, niemand heeft voor uw aangezicht bestaan tot op deze dag toe. Een enig man onder u zal er 1000 jagen, want het is de Heere uw God zelf die voor u strijdt, gelijk als hij tot u gesproken heeft. Daarom bewaart uw zielen naastiglijk, dat gij de Heere uw God lief hebt. Want zo gij enigszins afkeert en het overige van deze volken aanhangt, van deze die bij u overgebleven zijn, en u met hen verzwagert, en gij tot hen zult ingaan en zij tot u, weet voorzeker dat de Heere uw God niet voortvaren zal deze volken van voor uw aangezicht te verdrijven, maar zij zullen uw lieden tot een strik zijn, en tot een net, en tot een geesel aan uw zijden, en tot doornen in uw ogen, totdat gij omkomt van dit goede land, hetwelk u de Heere uw God gegeven heeft. En ziet, ik ga heden in de weg der ganse aarde. En gij weet in uw ganse hart en in uw ganse ziel dat er niet een enig woord gevallen is van al die goede woorden welke de Heere uw God over u gesproken heeft. Ze zijn u alle overkomen en er is van dezelfde niet een enig woord gevallen. En het zal geschieden, gelijk als al die goede dingen over u gekomen zijn die de Heere uw God tot u gesproken heeft. Alzo zal de Heere over u laten komen al die kwade dingen, totdat hij u verdelge van dit goede land, hetwelk u de Heere uw God gegeven heeft. Wanneer gij het verbond des Heeren uw Gods overtreedt, dat hij u geboden heeft, en gij heen gaat en andere goden dient, en u voor dezelfde nederbuigt, zo zal de toorn des Heeren over u ontsteken, en gij zult haastig omkomen van het goede land, hetwelk hij u gegeven heeft. In de prediking van deze morgen zullen de verschillende aspecten die in dit hoofdstuk 23 van het boek Jozua aan de orde komen ook min of meer allemaal wel genoemd worden. Maar ik neem bijzonder als uitgangspunt voor de prediking het 11e vers. Jozua 23 vers 11. Daarom bewaart uw zielen naastiglijk, dat gij de Heere uw God lief hebt. Laten wij samen bidden. Getrouwe en barmhartige God, als wij op deze zondagmorgen weer in de kerk mogen zijn, samen te luisteren naar uw woord, nadat u ons weer een hele week gedragen en verzorgd hebt, danken wij allereerst uw heilige naam, want gij zijt het waard om ook erkend te worden voor de dingen die gij geeft, voor de dingen die gij doet en ook voor de dingen die gij zegt. Ja, bijzonder ook bent u het waard om gedankt en erkend te worden om wat u bent. Want omdat u bent zoals u bent, daarom geeft u wat u geeft. En daarom zegt u wat u zegt. En het getuigt allemaal van uw zorg voor uw schepselen. En nog meer en bijzonder in de kerk getuigt het niet alleen maar voor uw zorg, van uw zorg voor uw schepselen. Maar getuigt het ook van uw zondaarsliefde. Getuigt het van uw bereidwilligheid om zondaren zalig te maken. Getuigt het ervan, Heere, dat gij een goedertieren God zijt. Groot van barmhartigheid en van genade. En als wij dan zo tot u mogen naderen, Heere, en uw naam ootmoedig mogen danken, laat dat dan tegelijkertijd ook maar gepaard gaan met het diepe besef van onze onwaardigheid. Want dat is ook op zijn plaats, Heere. Wie wij geweest zijn, dat is zo geheel anders dan wat we hadden behoren te wezen. Ons leven had er heel anders moeten uitzien. Als we geleefd hadden overeenkomstig het doel waarmee u ons gemaakt hebt. Als we leven zouden overeenkomstig de verplichtingen die gij op ons gelegd hebt. Door al de blijken van uw goedheid en door al de zorgen die u aan ons besteed hebt. En door het evangelie dat u ons geschonken hebt. Dan had ons leven inderdaad veel meer gericht behoren te wezen op de eer van uw naam. En nu zoeken we zo vaak onszelf en nu is alles in ons leven zo op de aarde en op het vergankelijke gericht. En het is nog veel erger, want ons leven is ook aan de zonde verbonden. En door de zonde beïnvloed. En het wordt soms zelfs ook door de zonde helemaal beheerst. Heer, wat dat betreft, we hebben geen enkel recht om tot u te spreken. We hebben geen enkel recht om van u iets te vragen. En al uw zegeningen hebben we verzondigd. Laten we dat ook beseffen. En laat dat inderdaad ook tot verootmoediging mogen brengen. En laat dat ons klein maken, maar ook klein houden. Want al zijn we het al eens op een ogenblik verootmoedigd. Het moment daarna laat weer zien dat er ook nog weer zoveel anders in ons is. O God, wij bidden u dat u ons op onze plaats brengt en dat u ons op onze plaats houdt. En dan kunnen we nooit heel ver boven die tollenaar uitgroeien. Nooit in ons leven. En dan zal het altijd weer de ondertoon van alles wat wij van u vragen moeten zijn, o God. Wees ons de zondaar genadig. Zo alleen, Heere, zo alleen beseffen we echt ook wie wij zijn. En wat we boven alle andere dingen nodig hebben. Verzoening met u, genade. Genade voor schuldigen. Heere, laat dat in ons leven, gewerkt door uw Heilige Geest, zo ook aanwezig mogen zijn, opdat wij u echt nodig hebben, zeker ook als we in de kerk zijn, en opdat we dat woord van u ontvangen zullen, Heere, dat er een plaats voor mag zijn, dat we het mee mogen dragen, dat we het niet van ons afschudden, dat we het zelfs niet eens kunnen vergeten, maar dat het ons bijblijft. Dat het onze gedachten beheerst, dat het ook onze daden bepaalt, dat het de hele koers van ons leven regeert, dat ons hele leven eraan ondergeschikt mag worden gemaakt. Heere, wij vragen u om die onmisbare zegen, dat uw woord echt, Heere, als het vanmorgen gepredikt wordt, verstaan mag worden, maar dat het geloofd mag worden. En dat voor zover u daar inderdaad ook uw woord voor geeft, het ook gedaan mag worden. In oprechte gehoorzaamheid en in kinderlijke liefde. Want hebt u daar geen recht op? Heere, schenk ons dan die zegeningen die wij niet aan onszelf kunnen geven, die we elkaar hooguit kunnen toewensen, maar waar we de werkelijkheid elkaar ook niet van kunnen doen beleven, maar die zegeningen die van boven komen. Uit uw hand, uit uw genadehanden, verdiend door de Heer Jezus Christus. En mogen we zo in deze kerkdienst ondervinden dat wij hier niet alleen met een aantal mensen zijn, maar dat u zelf hier ook bent. En dat u hier bent met de bediening door uw Heilige Geest. En dat u hier bent met de verheerlijking van de Heer Jezus. Dat u hier bent met het bloed van de zaligmaker tot vergeving. Dat u hier bent met de Heilige Geest tot vernieuwing, tot heiliging, tot gehoorzaamheid. Mogen wij zo u deze dingen ootmoedig bidden, o God. En dan is er aan onze kant inderdaad geen pleitgrond, maar die ligt wel in u. En die ligt in uw genade. Ja, vooral ook in uw woord. Het woord dat u gesproken hebt. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Doe uw mond wijd open. Ik zal hem vervullen. En zo zijn er meer van die woorden. Heere, mogen we ze herhalen. In uw oor spreken. U herinneren aan uw eigen woord. En u vragen, doe met ons nadat gij in die woorden gezegd hebt. Dat alleen kan onze pleitgrond zijn. En dat alleen kan de grond zijn waarop u het geeft. Doe het dan om Jezus wil. Zegen alle degenen die hier niet zijn kunnen. Wees met zieken. Wees met bejaarden. Wees met mensen die beproefd worden. Die tegenspoed hebben. Mensen die rouw dragen. Heere, u kent al de noden die er zijn, ook al noemen we geen bijzonderheden. U weet precies wat een ieder van ons nodig heeft. Ook degenen die niet in de kerk zitten, die misschien aan de kerktelefoon meeluisteren. Of misschien ook dat middel niet eens meer hebben. Mogen we uw genade afbidden voor een ieder van ons. Zegen uw woord. Zegen het allerwege, gebruik het, Heere, als een middel in uw hand om uw rijk ook vandaag te vestigen in veler harten en om uw genade verder te verheerlijken in het leven van hen die u vrezen, om kennis van de Heere Jezus Christus te vermeerderen bij hen die op hem hun hoop hebben leren stellen. Heere, bouw Sions muren op en verzamel Israëls verdrevenen en breid uw rijk uit over de ganse aarde. Verheerlijk zo al uw deugden, o God, en neem ons in genade aan, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 89ste psalm, het 13e en het 14e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad. En dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Jozua slaat nu een flink aantal jaren over, waar hij niets over vermeldt. Zo ongeveer 20 jaar zit er tussen het gebeurde in Jozua 22 en het gebeurde in Jozua 23. En al die tijd heeft het volk Israël nu al mogen wonen in het beloofde land. Ze zijn daar ongehinderd geweest. Ze hebben daar, zoals de Heere beloofd had, rust kunnen genieten. Rust na al die zwerftochten door de woestijn. Rust ook na al die onrustige jaren van de verovering van het land Kanaan. En ze hebben daar nu eindelijk gekregen wat de Heere zoveel keren beloofd had. En wat hij nu inderdaad ook heeft waargemaakt. Ze wonen in een eigen land, in eigen huizen, op een eigen stuk grond. Ze zijn geen slaven meer in Egypte. Ze zijn geen zwervers meer die in tenten moeten wonen en iedere keer weer verder moeten. Ze zijn geen mensen meer die bedreigd worden aan alle kanten door de vijanden die ze eerst moeten verslaan. Ze zijn een vrij volk in een land waarin ze rust ontvangen. Jozua heeft ook op zijn eigen erfdeel een aantal jaren in rust mogen leven. En als Jozua voelt dat nu de dag dichterbij komt, dat zijn leven voorbij zal zijn, dan wordt hij er innerlijk toe gedrongen om het volk nog eens een keer bij elkaar te roepen. Omdat hij afscheid wil nemen. En omdat hij ze bij zijn afscheid nog eens heel nadrukkelijk wil aanspreken, wil aansporen, wil vermanen. Hij doet dat in 2 etappes. De eerste etappe vinden we in het 23e hoofdstuk beschreven. Dan roept hij namelijk de leiders van het volk bij elkaar, de oudsten, de hoofden, de richters, de ambtlieden. Dus zeg maar de vertegenwoordigers van het volk op verschillende niveaus. En in het 24e hoofdstuk, daar lezen wij dat hij het hele volk bij elkaar roept. Waar de bijeenkomst die we in ons teksthoofdstuk beschreven vinden heeft plaatsgevonden, wordt er niet bij verteld. Het kan wezen dat dat in Silo was, waar in die tijd de tabernakel verbleef. Het kan ook wezen dat het bij Jozua thuis was, op zijn eigen erfdeel, op het gebergte van Ephraim, in Timnat-Sera, want dat was het stuk grond waar Jozua zelf deel aan ontvangen had. Maar in ieder geval, ze zijn gekomen. En Jozua begint, en dat is het eerste waar we bij stilstaan, Jozua begint met die volksvertegenwoordigers, laat ik ze zomaar noemen, te vertellen waarom hij hen uitgenodigd heeft. Dat heeft alles te maken met het feit dat hij oud is. Dat heeft alles te maken met wat hij, en zo zegt hij het in vers 14, dat hij de weg der ganse aarde gaat. Dat wil zeggen, hij zal gaan sterven. Nou had de Heere hem een tijd er van tevoren al gezegd, en dat was Gods woord geweest, en we lezen dat in het 13e hoofdstuk. De Heere had hem al gezegd, Jozua, gij zijt oud en wel bedacht. En toen de Heere dat had geconstateerd en dat ook tegen Jozua ging zeggen, toen had de Heere aan Jozua tegelijkertijd een veranderde opdracht gegeven. Een opdracht om nu het land maar niet verder te veroveren, ook al waren er nog gedeelten die nog veroverd moesten worden, en ook al waren lang alle Kanaanieten nog niet verslagen, maar dat moest dan maar door anderen gebeuren en onder leiding van anderen plaatsvinden. Nee, de taak die Jozua nu kreeg zou een veel lichtere, een veel gemakkelijker zijn, waar hij zich niet meer al de moeite van de veldtochten moest laten welgevallen. Maar de taak die Jozua toen kreeg, gelet ook op zijn leeftijd, was dat hij het land moest gaan verdelen onder de verschillende stammen van Israël. Maar dat is nu ook alweer zo'n 20 en meer jaren geleden. Nu, zoveel jaren later, voelt Jozua het ook zelf. Nu zijn kennelijk bij hem ook heel merkbaar, zodat hij het niet meer ontkennen kan, de gebreken van de ouderdom gekomen. En het is nu zijn eigen getuigenis. Ik, vers 2, ben oud geworden en wel bedaagd. Maar hij weet zich nog steeds de leidsman van het volk. En hij ziet nog steeds zijn verantwoordelijkheid. En zolang hij er is, zal hij die verantwoordelijkheid ook aanvaarden. En al hoeft hij nou niks meer te doen in de vorm van strijden, en al heeft hij nou niks meer te doen in de vorm van het land verdelen, door het lot te werpen en mensen een plek aan te wijzen, nog steeds ziet hij het als zijn taak om het volk in de woorden Gods te onderwijzen. Ook nu nog, nu het nog kan, voordat zijn mond straks in de dood wordt gesloten. Voordat de krachten hem helemaal zullen ontvallen. Het is bij Jozua net zoiets als wat we lezen van de apostel Petrus. U herkent misschien, als ik deze dingen zo zeg, al de woorden van de apostel Petrus, waar ik een ogenblik naar wil verwijzen, zoals hij ze schrijft in zijn tweede zendbrief. In het eerste hoofdstuk, ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel weldra zijn zal. Zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook alle naastigheid doen, bij alle gelegenheid, dat gij na mijn verscheiden, na mijn uitgang van deze dingen, gedachtenis moogt hebben. Petrus kan ook niet zwijgen van wat de Heere geopenbaard heeft, wat de Heere aan zondaren schenken wil, maar ook wat de Heere van zondaren vraagt. Ik denk dat dat best een indrukwekkende bijeenkomst geweest is, daar met Jozua en die volksvertegenwoordigers. Daar staat die man. Hij is oud geworden in de dienst des Heren. Van zijn jonge jaren af heeft hij de Heren mogen dienen. In zijn jonge jaren allereerst als een assistent, als een stagiair, mag ik misschien wel zeggen, van Mozes. En later, op hogere leeftijd gekomen, als een volwassen man, zelf de taak hebben moeten overnemen om het volk te leiden. Daar staat hij, een man die zijn beste krachten gegeven heeft aan de Heere en aan zijn dienst en aan het volk des Heeren. En nu gaat hij sterven. Dat is aangrijpend. Die gedachte alleen is aangrijpend. Dat hij daar staat en tegen die mensen als eerste zegt, ik ga de weg van de ganse aarde. En dan is voor hen het vaste punt ook weg. Dan is hun raadsman weg. Dan is hun leidsman weg. Hoe het dan verder moet, dat is de vraag die bij hen mag opkomen. Maar dat is ook de vraag die in Jozua's hart opkomt. Maar hij spreekt overigens in alle rust. Er is in alles wat hij zegt in dit hoofdstuk wat we samen gelezen hebben, geen enkel spoor van geestelijke onrust in het leven van Jozua. Hij kan dat ook eerlijk onder ogen zien. Ik ben oud en wel bedaagd, ik ga de weg van de ganse aarde. Want hij is niet meer bezet door de vrees voor de dood. Hij kan de dood, de naderende dood, kalm onder ogen zien. Hoe komt dat? Omdat hij ermee verzoend is, dat hij sterven gaat. Meer nog, omdat hij ook weet dat zijn toekomst geborgen is. Wat is zijn grond daarvoor? Ik denk dat het geen andere grond is dan de grond die Jozua al zo vaak zelf heeft aangewezen in wat hij tot het volk gezegd heeft. En hij doet dat zometeen ook weer in deze toespraak. Altijd weer valt hij terug op Gods trouw. God die het zo vaak al bewezen heeft dat hij zijn woord waar maakt. God die het al zo vaak bewezen heeft, dat hij de werken van zijn handen niet laat varen. Dat heeft hij bij Israël niet gedaan. Ik zei al, hij zegt dat straks nog een keer heel nadrukkelijk. En dat heeft hij in Jozua's leven ook nooit gedaan. Daar had de Heer soms wel eens reden toe om het bij Jozua ook maar los te laten. We hebben in de overdenking van de geschiedenissen van Jozua, van zijn persoon en van zijn werk, gezien dat deze man ook een zondaar was. Ook na ontvangen genade nog in zonde viel, struikelingen kende, de Heere ook niet altijd zo gediend heeft zoals hij hem had moeten dienen, de woorden van de Heere ook niet altijd zelf zo serieus genomen als dat hij dus had moeten doen. Zo menigmaal ook de Heere kon missen en het zelf kon beslissen. Zeker, de Heere had redenen gehad om Jozua ook wel te laten vallen. Maar hij deed het niet. Waarom deed God het niet? En waarom kwam God iedere keer weer op zijn eigen werk terug? En waarom ging de Heere voort in het leven van Jozua? Hij heeft het geleerd. God is de getrouwe. Ook al zijn wij ontrouw. En op die trouw mag Jozua rusten. Ook als de vragen bij hem bovenkomen hoe het nou verder met Israël zal gaan. Gemeente, wat een zegen als een mens zo de laatste stappen in zijn leven mag doen. Bijna aan het eind van zijn levensweg gekomen, zo dat laatste stukje afleggen. Rustig. In stil Gods vertrouwen, volkomen tevreden met Gods weg, geen angstige vragen, omdat de dingen nog niet opgelost zijn, geen worstelingen in stilte voor Gods aangezicht. Heere, geef me alsjeblieft nog een poosje levensverlenging, spaar mijn leven nog alsjeblieft, want de dingen liggen nog onopgelost en je weet nog niet waar je heen moet met je schuld en je weet nog niet hoe je voor God kunt verschijnen en je schuld is nog niet weg en de vrede is je nog onbekend en het is nog altijd zoals het al jaren geweest is, soms wel indrukken gehad, soms wel onder het woord heel ernstig geraakt geweest, soms wel eens een keer bewegingen in je ziel gehad. Maar het is verder nooit gekomen. Het is nooit tot de geloofsvereniging met God in Christus gekomen. En dan is er die onrust en dan kun je eigenlijk nog niet sterven. Ook al ben je al op hoge leeftijd. En al heb je al heel wat bemoeienissen van de Heere gehad. Bij Jozua is het helemaal vlak. En Gods weg, ook nu, is een volmaakte weg. Jozua zou het hebben kunnen zeggen, zoals later de apostel Paulus het onder woorden brengt. Het leven is mij Christus geworden. Het sterven, dat is gewin. Daar word ik echt niet minder van. Integendeel. En wie zegt dat vandaag Jozua en wie zegt dat vandaag Paulus na? Dat blij vooruitzicht. Wie mag zich zo overgeven op het laatste stukje van zijn reis? U zegt, maar er is stervensgenade voor nodig. En dat stem ik u toe. Maar stervensgenade, dat kan er eigenlijk nooit zijn als er niet eerst levensgenade is geweest. Want dat gaat er altijd aan vooraf. Genade om te leven. En nou we het daar toch over hebben, gemeente, kent u die? Genade Gods in dit leven. Ook als de dood misschien nog jaren weg is. Genade om met God te leven. Zo te leven dat we de Heere op het oog hebben. Dat ons leven aan Hem verbonden is. Op Hem gericht is. Zo heeft Jozua kunnen leven. En mee daardoor is hij nu in een situatie dat de dood hem niet hoeft te verschrikken. En dat hij niet heel angstig als het ware hoeft weg te kruipen. Omdat hij wel voelt dat de dood niet ver weg kan zijn. Daarom kan hij nu in deze gemoedsrust tot het volk dat hij bij zich geroepen heeft zeggen. Ik ga de weg van de ganse aarde. En het is omdat Jozua die levensgenade gekend heeft, dat hij beseft dat dat volk waar hij de leidsman van mocht zijn en waar hij straks afscheid van moet gaan nemen, dat dat volk dat ook zo hard nodig heeft. En dat het volk dat meer nodig heeft dan wat anders dan ook. En dat laat hij nu uitkomen in de aansporingen die hij geeft. Want wat zegt hij? Wat bindt hij die oudsten van Israël op het hart? En wat gaat hij in het volgende hoofdstuk het volk, ook het gewone volk op het hart binden? Hij gebruikt verschillende woorden her en der door dit hoofdstuk heen. En ik zei u zojuist al verschillende van die dingen die Jozua in dit afscheidswoord gesproken heeft, zullen in de prediking dan ook weer terugkomen. Zij het dan dat we overal natuurlijk maar betrekkelijk kort bij stil kunnen staan en dan ook nog niet eens bij alles, dus nog niet eens overal bij. Ik zei, hij gebruikt verschillende woorden die samen een beeld tekenen van wat een waarachtig, geestelijk, godvruchtig leven is. Wat een leven in gemeenschap met en in gehoorzaamheid aan de Heere is, die twee aspecten. Een leven in gemeenschap met God, door het geloof verbonden aan God. En een leven in gehoorzaamheid aan God. Want dat zijn toch ook de twee aspecten, nietwaar, die het woord van God heeft. En waarin de Heere tot mensen komt. Hij komt met dingen die hij openbaart als genadegeheimen. Hij komt met dingen die geloofd moeten worden. En zo is geloof een wezenlijk, een onmisbaar element in het leven van Gods kerk, het waarachtige geloof. Maar de Heere komt in zijn woord ook met dingen die gedaan moeten worden. Opdrachten die uitgevoerd moeten worden. En daarom is ook het element van gehoorzaamheid een onmisbaar, wezenlijk element in het leven van Christus kerk. Nou, en die twee dingen die komen in die aansporingen van Jozua heel duidelijk terug. Kijk eens even in vers 8. Daar gebruikt hij het woord en dat herkennen we, want twee weken geleden, toen het ging over het afscheid van Jozua van die 2,5 stam van Ruben en Gad en half Manasse, gebruikte hij dat woord ook. Vers 8, maar de Heere uw God zult gij aanhangen. Kleven. Mag ik het heel simpel zeggen? Om Gods hals hangen. En hem niet loslaten. Hem vastgrijpen. Maar dan zo vastgrijpen zoals Jacob God vastgreep. Toen die engel kwam en met hem worstelde. Ik laat u niet los. Tenzij ge me zegent. Anders gezegd, ons geheel en al op hem verlaten. En dat is niet bedoeld als iets uitwendigs. En dat het niet als iets uitwendigs bedoeld is, blijkt ook wel. Want ik ga met u naar vers 11. En daar lezen we dat Jozua die mensen aanspoort om de Heere hun God lief te hebben. Lief hebben. En dat is natuurlijk een zaak van het hart. Je kunt je toch niet eerlijk voorstellen dat liefde een zaak van vorm is. Ja, dan is het geveinsdheid. Als mensen tegen elkaar zeggen, ik hou van je en het is niet meer dan zo'n woord en er zit geen hart in en er klopt geen hart achter, zeg het dan maar liever niet, want dan is het niet waar. Liefhebben, dat kan alleen als het echt is. Liefhebben, dat is iets waar je vervuld bent. Dat is iets waar je hart helemaal bij betrokken is. En niet alleen je hart, maar als u weet wat liefhebben is, in welke relatie dan ook, dan weet je dat je gevoelens daar ook nog helemaal bij betrokken zijn. Dat is iets van jezelf. Niet van woorden, niet van een paar daden, niet van een paar vriendelijkheden, maar dat is iets van jezelf. Dan is er de beleving van de hartelijke band. En dat kan ook nooit van één kant komen. Men zegt dat wel eens, liefde kan niet van één kant komen. Nou, dat is een waarheid. En dat is in geestelijke zin ook zo. En als Jozua die mensen aanspoort om de Heere lief te hebben, dan heeft hij daarin tegelijkertijd ook iets gezegd over God. Want Jozua heeft het ook geweten. Ook al had Johannes het toen nog niet geschreven, maar in de beleving weet iedereen het die het persoonlijk mag kennen en ondervinden. Hoe kun je de Heere lief hebben? Hoe kan dat echt beleefd en betracht worden? Johannes schrijft het in zijn brief en hij verklaart het. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus ik zei al, als Jozua dit zegt tegen die oudsten en tegen die ambtlieden, dat ze de Heere zullen lief hebben, dan heeft hij daarmee tegelijkertijd ook iets over God gezegd. En over Gods liefde, die de eerste moet zijn. En die de grondslag voor onze wederliefde moet zijn. Onze liefde tot God is nooit primair. Is altijd wederliefde. Kan ook niet anders zijn. Wij die van nature God en onze naasten geneigd zijn te haten. Wij die dat in onze genen hebben. In het diepst van ons bestaan. Wij moeten het eerst leren. En zoals een kind het van zijn ouders moet leren. Wat liefhebben is. Zo moet een kind des Heren het van God leren. Wat liefhebben is. Je kunt van kinderen ook niet verwachten dat ze hun ouders liefhebben. Als hun ouders hen niet eerst hebben liefgehad. En als die kinderen de bewijzen van de liefde van die ouders niet hebben ontvangen. En zo is het in geestelijk opzicht ook. De Heere zal de bewijzen van zijn liefde in de ziel moeten geven. En hij zal het bij tijden tot de ziel moeten zeggen. Dat hij vanuit zijn liefde die weldaden schenkt, die zorg besteedt, die gunst betoont, die beloften geeft, die uitreddingen gaf. En dat zal ons hart in liefde tot hem doen ontvonken. En daaruit vloeit wat voort, gemeente. Want als dat werkelijk zo zal zijn. En ik zei zo pas al, wij hebben het haten van God en het vergeten van God. En het God aan zijn plaats laten in het diepst van ons bestaan. Dan zullen we met die liefde, en dat is trouwens met liefde altijd noodzakelijk. Dan zullen we met die liefde als met een heel teer, gevoelig plantje moeten omgaan. Want die liefde wordt bedreigd. En die liefde is makkelijk kwetsbaar. En die liefde die gaat zo spoedig kwijnen. En dat is in het leven van een mensenkind in zijn liefde tegenover de Heere helemaal waar. En daarom zegt Jozua ook weer in vers 11. Daarom bewaart uw zielen. Je kan ook zeggen, zoals het op een andere plaats staat, bewaart uw harten. Waarom? Daaruit zijn de uitgangen des levens, zegt Spreuken. En uit die harten gaan de dingen uit. Maar weet u, het ergste is, in die harten zit het kwaad. In die harten, uit het hart des mensen komen voort, zei de Heere Jezus. En wie zal beter weten dan hij, die de mens door en door kent. Uit het hart des mensen komen voort en dan noemt hij allerlei ondeugden. En al die dingen die uit het hart van een mens voortkomen, dat is allemaal evenveel om die liefde te verdoen verkwijnen. Die liefde te doen verkillen. Er komen verleidingen en die vinden aansluiting bij wat er van binnen leeft. Ons hart is ook na ontvangen genade niet wat het moest zijn. Zie maar bij Jozua. Hij spreekt geen theorie. Wat hij hier zegt, dat heeft hij allemaal doorleefd. En dat zegt hij ook mee op grond van zijn eigen ervaring. Er waren ook tijden dat hij zijn ziel niet bewaarde. En zeker niet naastig bewaarde. Dat heeft hij gevoeld ook. En hij heeft ook ondervonden dat de Heere dat zomaar niet laat passeren. En hij kent in zijn leven ook tijden dat de Heere hem heel ernstig tot de orde moest roepen. En hij kent ook tijden dat hij heel hartelijk en dringend om vergevende genade moest worstelen. En daarom, als hij het zegt, dan weet hij wel wat hij zegt en ook waarom hij het zegt. Bewaart uw zielen naastiglijk, want anders gaat die band breken, gaat die liefde verkillen, gaat de gemeenschap stuk. Waak dan, bewaar uw hart boven al wat te bewaren is. En hoe moet je dat dan doen? Je kan dat advies wel krijgen van Jozua, van de spreukendichter. Maar hoe moet je dat dan doen? Je hart bewaren, je zielen naastiglijk bewaren. Jozua zegt dat ook. Hij zegt het misschien op een wat andere manier als dat ik het nou in de prediking orden. Maar het staat allemaal in dit hoofdstuk. Dan moet een mens om te beginnen zoeken te leven bij Gods geopenbaarde wil. Je hart bewaren, dat begint met de vraag, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Want liefde, en daar ging het toch om, en die liefde, dat plantje van de liefde, dat moet beschermd worden, vandaar het bewaken van je hart. Liefde is de vervulling van de wet. En vandaar in vers 6 de aansporing, zo wees zeer sterk om te bewaren en om te doen alles wat geschreven is in het wetboek van Mozes, opdat ge daarvan niet afwijkt ter rechter noch ter linkerhand. Die wet des Heren bepeinzen dag en nacht, Psalm 1. Hij bedenkt, hij overpeinst Gods wet dag en nacht, zoals de Heren dat ook tegen Jozua gezegd had. In het eerste hoofdstuk van dit boek, leest u het maar eens na nog, dat hij altijd weer die wet van Mozes voor de geest moest halen. Dat hij eerst weer dat geopenbaarde woord van God moest raadplegen. Dat hij die geopenbaarde wil van de Heere moest zoeken te kennen. En dat zo in zijn leven laten integreren. Dat dit zijn richtsnoer zou zijn. En dat niet in een wettische zin van dit moet je doen en dat moet je doen en raak niet en smaak niet en roer niet aan. Alsof je er zelf nog wat mee zou moeten verdienen en alsof je zelf de gunst van God nog zou moeten verkrijgen. Nee, als vervulling van de wet is de liefde de uiting van het hart dat door God herschapen is. En ik zei het al, het is altijd wederliefde. En waarom dan? Waarom dan die wet bewaren? Waarom dan, net als de dichter van Psalm 119, bij die woorden Gods leven? Waarom dan die inzettingen van de Heere nemen tot je gezangen in de dagen van je vreemdelingschap? Zo zegt hij het toch. Waarom dan dat woord als een lamp voor je voet en een licht op je pad? Zou je die God, die zijn liefde aan je ziel geopenbaard heeft, verdriet willen doen? Zal je hem, die als eerste in zijn gunst naar je omkeek, en die je opraapte en die je genade bewees, zou je tegen zijn wil in willen gaan? Zou je iets willen doen, door doen of door laten, waardoor zijn hart verdriet kreeg en zijn geest smarten werden aangedaan? Ziet u wel dat Jozua hier oproept tot een echt godvruchtig leven? Maar als dat dan inderdaad zo moet, en als dat dan inderdaad ook de werkelijkheid behoort te wezen, gemeente, dan zit daar natuurlijk ook een keerzijde aan. Bij zo'n zorgvuldig leven gaat de deur naar de Heere open. Gaat het hart uit in de richting van de Heere. Is het gebed, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar er gaat ook een deur dicht. En die deur die dicht gaat, die moet ook dicht blijven. Kijk maar in vers 7. Dat gij niet ingaat tot deze volken, deze die overgebleven zijn bij uw lieden. Gedenk ook niet aan de naam van hun goden en doet er niet bij zweren en dient hen niet en buigt u voor die niet. De deur naar de wereld moet dicht. Heel concreet was dat toen de deur naar de Kanaanieten die nog overgebleven waren. En zoals Jozua ook nadrukkelijk zegt, de deur naar de godsdienst van de Kanaanieten. De deur naar de sfeer waarin de wereld leeft. Zoek geen nauwe verbintenissen met de wereld. Ze zouden u alleen maar van de Heere aftrekken. Blijf uit de buurt van alles wat geen God en geen Christus is. Om het Nieuw Testamentisch te vullen, zoals we het in een van de brieven vinden. Wie een vriend van de wereld wil zijn. Wie te dicht naar die Kanaanieten opschuift. Wie interesse gaat tonen in de goden van de Kanaanieten. Wie af en toe is ook de Kanaanieten en de goden van de Kanaanieten gaat dienen en eren. Wie een vriend van de wereld wil zijn, wordt een vijand van God gesteld. En die doet zijn ziel geweld aan. Toch consequent, nietwaar? God dienen en de goden van de Kanaanieten tegelijkertijd? God dienen en de mammon, een god die door de Heer Jezus genoemd is, tegelijkertijd die twee dienen. Jezus zei, het gaat echt niet. U zegt, dit zijn hele praktische adviezen. Ja, natuurlijk, dat zijn het ook. En ze zijn op zijn plaats. En ze waren op zijn plaats toen. En Jozua wist waarom hij het zei. En ten diepste zei hij het, omdat hij het volk voor de afval wilde bewaren. Hij zei het omdat hij het volk het beste gunde wat er te gunnen is aan een mens. Hij zei het omdat hij het volk bij de Heere wilde houden. Toen was het op zijn plaats wat Jozua zei. Maar zijn deze adviezen vandaag minder op hun plaats, gemeente? En is het voor ons minder nodig dan voor die oudsten en straks voor het volk om dit alles ter harte te nemen? Zeg eens eerlijk, als u nou zo vanuit het woord van Jozua even een korte tekening krijgt van wat nou echt een godvruchtig leven is. De Heere aanhangen. De Heere liefhebben. Je hart bewaken. Bij Gods geboden leven. De deur naar de wereld dicht doen. Allemaal dingen die ook in het doopsformulier staan. Als de vermaning en verplichting tot een nieuwe gehoorzaamheid. En daar heb je ook onder andere de wereld verlaten, die deur dicht doen. Onze oude natuur doden, in een nieuw godzalig leven wandelen. Als je dat nou zo hoort van Jozua en uit andere plaatsen van het woord van God. Deze vraag. Trekt zo'n leven u nou aan? Zou je zo'n leven nou willen leven? Een leven van liefde tot de Heere. Omdat Hij de eerste is die lief had. Een leven in gehoorzaamheid aan de Heere. Omdat Hij het zo waard is om gediend te worden. Omdat Hij zo'n goedertieren God is. Jozua zal dat ook nog gaan onderstrepen. Een leven waarin we ook afstand nemen van en afscheid nemen van de zonde en van de wereld. Waarin het niet meer zo hoog nodig moet dat we ook nog zoveel van de genoegens van de wereld meenemen. Niet zo'n christelijk leven en zo'n tussen aanhalingstekens godvruchtig leven. Dat lijkt met heel wat minder te kunnen volstaan. En dat heel wat minder en lager de norm, de maatlat heeft gelegd. Je ziet zoveel christenen met. En je kan niet zeggen dat ze nooit eens serieus zijn. En je kan niet zeggen dat er nooit helemaal iets te van ernst in hun leven is. En dat er nooit eens een echt goed, vroom werk in hun leven te zien is. En je kan niet zeggen dat ze biddeloos door het leven gaan. En dat de Bijbel een gesloten boek is. Nee, dat kun je echt allemaal niet van ze zeggen. Maar ze hebben zo'n gedeeld hart. Een hart dat uiteengevallen is in twee stukken. Christenen die altijd op de schutting zitten, om zo te zeggen. Het beeld dat Elia gebruikt als hij tegen Israël zegt: hoe lang hinkt ge op twee gedachten? Hoe lang zit je de ene keer naar de ene kant en de andere keer naar de andere kant van de schutting te kijken? En hoe lang hou je dat nou vol om nooit eens consequent te zijn? En nooit eens echt de keus van je hart te maken? Hoe lang denk je nou dubbelhartig te kunnen voortleven? Een dubbelhartig mens is gestadig in al zijn wegen. Die is voor de wereld eigenlijk niks en die is voor de kerk en voor het volk des Heeren ook niks. Maar zou u nou zo'n leven willen hebben zoals Jozua hier in een enkele trek tekent? Laat ik dan nog een keer een stap verder mogen gaan en met Jozua ook gaan vertellen waarom dit leven nou eigenlijk het enige leven is dat verkieselijk is. Jozua heeft namelijk een aantal motieven en die brengt hij ook naar voren. Een aantal motieven waarom de Heere gezocht en waarom de liefde tot de Heere beoefend zou moeten worden. En dan wijst hij allereerst op wat de Heere tot nog toe allemaal al voor Israël gedaan heeft. Vers 3. Gij lieden hebt gezien alles wat de Heere uw God gedaan heeft aan al deze volken voor uw aangezicht. Want de Heere uw God zelf is het die voor u gestreden heeft. De Heere heeft voor het volk gestreden. Nou, dan hoeven ze nog niet eens zo heel ver in hun geheugen terug te gaan. En als ze het zelf al niet meegemaakt hebben, die jonge mensen straks in Israël, die later tijd geboren zijn, dan hebben ze de verhalen wel gehoord, want die leefden natuurlijk wel voort. Dat de Heere grote hagelstenen van de hemel deed regenen. Dat de Heere, oh dat wonder, de zon deed stilstaan. En de maan deed stilstaan. Daar kom je toch zo gauw nog niet over uitgesproken, nietwaar? Over zulke bewijzen dat de Heere voor zijn volk gestreden heeft. Wie zal dat durven ontkennen? Zo is God. Zo heeft de Heere zich geopenbaard. En toen de Heere hen al die volkeren verslagen voor hun aangezicht gegeven had, toen heeft hij hen dat land gegeven. En nou zitten ze daar al een jaar of 20. En ze genieten de rust. En ze kunnen de zegeningen van de Heere zowat niet meer tellen. Als de Heere hen ook in de dagelijkse arbeid met zijn gunsten overlaat. Wat heeft God al niet gedaan? Wat heeft de Heere al niet gegeven? De Heere heeft van uw aangezicht verdreven. Grote en machtige volken, het waren nog geen kleine volken ook. En de Heere heeft het bewezen wat hij al eerder beloofd had en wat we in vers 10 nog eens herhaald vinden. Dat een enig man onder u zal er 1000 jagen. Want het is de Heere uw God zelf die voor u strijdt. En hij heeft ze in Israël aangegord. Soms inderdaad heel opvallend om heldendaden te doen. Denk eens aan die Otniel. Die Kirjat Sefer, de stad in het gebergte innam. En op zijn God, in zijn vertrouwen op zijn God in de voetsporen van zijn schoonvader mocht gaan. En zo heeft de Heere het bewezen dat gedurig zijn hart bij Israël was. En zo heeft de Heere het betoond. En daar zinspeelde ik zo pas al op met het oog op Jozua zelf, maar over het volk gaat het, geldt het ook. Zo heeft de Heere betoond dat zijn woord waar is. Zijn belofte, daar is er geen één van ter aarde gevallen. Vers 14. Als Jozua gezegd heeft, ik ga heden de weg van de ganse aarde. En gij weet in uw ganse hart en je bent er allemaal van overtuigd, nietwaar. En je weet het in je ganse ziel. Je bent er tot in het diepst van je bestaan van doortrokken. Je durft geen van allen het in twijfel trekken. Niemand van jullie hier durft tegen mij te zeggen dat het hier en daar niet waar gebleken is. Zo durft Jozua het wel zeggen. Ge zijt in uw ganse hart en in uw ganse ziel ervan overtuigd dat er niet een enig woord gevallen is van al die goede woorden welke de Heere uw God over u gesproken heeft. Ze zijn u alle overkomen. Er is van dezelfde niet een enig woord gevallen. O, wat is God, zegt Jozua, in ons leven. Zeker in de laatste tijd. Een waarmaker van zijn woord gebleken. En is dat nu al niet voldoende motief om de Heere te dienen en de Heere lief te hebben? Zoveel zegeningen zijn hun deel geworden en dat onverdiend, zegt dat er maar bij. Mag de Heere nou wat terugverwachten? En we hoeven niet eens zoveel moeite te doen, gemeente, om het allemaal op onszelf toe te passen. Want laten de situaties verschillend zijn toen en nu. Maar u kunt het met mij en we kunnen het met elkaar toch ook echt vandaag wel belijden dat de Heere in ons leven ook zoveel gedaan heeft, nietwaar? Dat hij ook zoveel gunsten bewezen heeft. Dat we gespaard zijn, dat we gedragen zijn en geverzorgd zijn en uitgered zijn. Sommigen van ons op een hele wonderlijke manier uitgered zijn. Dat we met weldaden overladen zijn. Dat hij zijn woord ons gelaten heeft. Dat we nog van week tot week vrij en onverhinderd de verkondiging van zijn woord mogen hebben. Dat die boodschap van zijn genade nog iedere keer weer mag klinken. Dat de naam van de Heer Jezus gepredikt mag worden. Keer op keer ons die weg die in hem ontsloten is mag worden voorgesteld. En wat heeft de Heere in dat alles gedaan? Bewezen dat hij niet ons verderf zoekt, ons behoudt. Bewezen dat hij een God van genade is. Bewezen dat de Heere de God is die zalig wil maken. Wie heeft er nou ooit zoveel voor u en voor mij gedaan? De wereld, de goden van deze tijd, we weten wel beter. Wel als de Heere het dan alles gedaan heeft. Is dat dan al niet voldoende motief om hem aan te hangen en lief te hebben? Deze goede God, die zo overvloedig in zijn goedheid is. Maar Jozua heeft niet alleen maar een motief aangaande wat de Heere al gedaan heeft. Jozua gebruikt bij zijn aansporingen om de Heere aan te hangen en lief te hebben en het hart te bewaken ook het motief van wat de Heere nog gaat doen. En dat naar twee kanten. Allereerst zal de Heere doorgaan met het geven van zegeningen. En de Kanaanieten die nog niet verslagen zijn, zullen ook verslagen worden. Daar zal de Heere ook voor zorgen. Wat Jozua niet heeft af kunnen maken en ook niet af hoefde te maken, dat zal de Heere ook zelf afmaken. Hoe? Dat zegt hij er niet bij, maar zijn woord mag ook nu weer genoeg zijn. Vers 5. En de Heere uw God zelf zal hen uitstoten voor uw aangezicht. En hij zal hen voor uw aangezichten verdrijven. En gij zult het land erfelijk bezitten, gelijk als de Heere uw God tot u gesproken heeft. Ja, ook in de toekomst zal de Heere zijn volk niet begeven en hen niet verlaten. En ook in de toekomst zal het waar zijn dat niemand van de vijanden voor hun aangezicht zal bestaan. En ook in de toekomst zal het waar zijn dat de Heere zijn volk aan zal gorden met kracht uit de hoogte. En dat het opnieuw zal blijken dat een enige uit hen 1000 zal jagen. En in het vervolg van het boek van het woord van God lezen we opnieuw voorbeelden daarvan. En is dat ook geen motief? Om nou bij die God een schuilplaats te zoeken en onder de schaduw van zijn vleugelen te gaan wonen? Is dit ook niet een motief om de Heere hartelijk lief te hebben? Wat moeten we zonder hem? Wat zoeken we het buiten hem? Er is de dood, er is het gevaar, er is alleen maar dreiging, er is alleen maar ellende te verwachten. Let u er ook eens op wat de Heere nog doen wil in het leven van hen die echte zijnen zijn. Ze kunnen wel eens vrezen, dat deed David, dat hij in een van deze dagen nog zou omkomen. Maar daar was geen plaats voor eigenlijk, voor zo'n vrees. Want God had beloofd dat hij zou zien op de arme en verslagene van geest. En die voor zijn woord beeft. En de Heer heeft beloofd dat hij woont bij degene die van een nederige en een arme geest zijn. En de Heer heeft beloofd al degenen dat hij ze niet zal begeven, dat hij ze niet zal verlaten. De Heer heeft beloofd dat wie in de schaduw van de Almachtige gezeten is, verkeren mag in de tent van de Allerhoogste. O, dan mag een kind des Heren wel eens bang zijn en wel eens vrezen en wel eens klagen en wel eens twijfelen en het soms wel eens helemaal niet meer weten. Maar aan Gods kant is geen gebrek. Dan mag Sion wel eens zeggen, de Heere heeft me vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Maar dan zegt de Heere, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. En dan weet de Heere weer opnieuw een woord te spreken met de moeden de rechtertijd. En hij bewaart ze voor wegzinken in wanhoop. Hij bewaart ze voor vertwijfeling. Hij richt de neergebogenen iedere keer weer op. En als het aan krachten ontbreekt, dan geeft hij nieuwe krachten. En hij maakt het waar dat de struikelende knieën zullen worden vastgesteld. En hij doet wat hij beloofd heeft, zoals hij dat in het verleden gedaan heeft. God zal zijn volk, hoe in dit moeilijk leven, zijn erfdeel nooit, maar dan ook nooit begeven. En wat een reden is dat dan toch ook iedere keer weer om het maar dicht bij hem te zoeken. En om in zijn schaduw echt te verblijven. En om aan zijn dienst verbonden te zijn. Maar Jozua heeft nog een andere reden. Ook als het gaat om wat de Heere nog doen zal. Want laten die oudsten en laat het volk ook bedenken dat de Heere, die goedertieren God, die God vol barmhartigheid en getrouwheid, ook een jaloers God is. En dat hij de afwijkingen van zijn volk ook bezoeken zal. Als zijn volk zich van hem zal afkeren in plaats van hem aan te hangen, in plaats van hem lief te hebben. Want zo gij enigszins afkeert en het overige van deze volken aanhangt, van deze die bij u overgebleven zijn, ik lees vers 12, en u met hen verzwagert. En gij tot hen zult ingaan en zij tot u. Weet voorzeker dat de Heere uw God niet voortvaren zal deze volken van voor uw aangezicht te verdrijven. Maar ze zullen zijn tot een strik en tot een net en tot een geesel aan uw zijde. En tot doornen in uw ogen, totdat gij omkomt van dat goede land dat de Heere uw God u gegeven heeft. Dat kan dus ook als zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven. Laten ze dan gewis voor mijn straffen beven. En als je na al die begenadigingen en al die weldaden die de Heere geschonken heeft, straks toch tot de keus komt, ik wil die God niet dienen. En als je toch de stap doet om je hart niet te bewaken. En als je toch de Kanaanieten te vriend houdt. En als toch de deur naar de wereld open blijft. En als toch de afgoden van de tijd meer je hart hebben dan de Heere. En als je er aan de andere kant afspringt van die schutting en je je keus doet er niet meer op twee gedachten hinkt, maar dan zegt, maar dan wil ik de wereld dienen. Dan moet je maar rekenen dat de Heere zich grotelijks over je zal vertoornen. Dan zult gij haastiglijk omkomen. Want de Heere laat niet met zich spotten. En gemeente, die kant noemt Jozua ook. En hij doet dat heel eerlijk. En er is niks minder aandacht aan deze kant van het evangelie dan aan de kant die ik tot nog toe genoemd heb. Wie God verlaat. En dat zeggen we vanmorgen de psalmdichter na. Wie God verlaat. Ook vandaag. Jong of oud, heeft smart op smart te vrezen. Want je kan denken dat de weg van de zonde voorspoedig is. Maar de Bijbel zegt ons, de weg van een zondaar is hard. Daar zijn de werkers van het kwaad. Gevallen in een jammerstaat waarin ze hulpeloos sterven. En in het nieuwe Jeruzalem komen ze niet binnen. Die de leugen lief hebben en die op een andere manier de zonde doen. Ze komen er niet binnen. God tolereert ze niet in de heilige stad. En zoals Paulus het aan de Thessalonicenzen schreef. Er komt een dag dat de Heer Jezus met vlammend zwaard wraak zal doen over degene die God niet kennen. Daar hoort niemand van ons bij. Want we kennen God wel. Althans, met ons verstand weten we van hem. Dus daar horen we niet bij. Maar dat is niet de enige categorie over wie de Heere met een vlammend zwaard vergelding komt doen. Ook over degenen, en luister, die het evangelie ongehoorzaam zijn geweest. 2 Thessalonicenzen 1. Dus niet alleen over degenen die God niet kennen. Dan kon je nog zeggen, oh, dan zijn we nog veilig. Maar ook over degenen die het evangelie ongehoorzaam zijn. En gemeente, nou eerlijk, wanneer kun je het evangelie ongehoorzaam zijn? Als je het gehoord hebt. Als je ervan op de hoogte bent. Als het je verteld is. En iedereen van ons weet ervan. Zijn we dat evangelie nog altijd ongehoorzaam? Voelt u wat Jozua doet? Precies hetzelfde als wat Paulus deed. 2 Korinthe 5. Paulus had ook twee motieven. Paulus zei, de liefde van Christus dringt ons. En dat was bij Jozua ook zo. En daarom zocht hij dat volk in die weg te krijgen. De liefde van Christus drong hem. En Paulus zei in datzelfde hoofdstuk, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En dat doet Jozua ook. Weet u nog, toen hij daar op zijn knieën lag en dat God tegen hem zei, Jozua, sta op. Wat ligt ge dus op uw aangezicht? Weet u dat Jozua op dat moment ook iets voelde van de schrik des Heren? En er zijn meer momenten in zijn leven geweest dat de Heren hem dat heeft laten voelen. Zoals hij het Paulus ook liet gevoelen. En dat was voor deze mensen des te meer ook een prikkel, een aansporing. En zeker als zij de weg van de ganse aarde gaan. Zeker als ze hun taak moeten gaan neerleggen. En weten dat ze van hun taak ook verantwoording moeten gaan afleggen. Is dat zeker ook een extra prikkel om tot mensen te zeggen, wij bewegen u tot het geloof, want o, als die schrik des Heren op u zou moeten vallen, waar zou u dan moeten verschijnen? Zo ge een heil en troostrijk woord hoort, verhard u niet. Laat u leiden. Amen. Psalm 95, het vierde vers. Genadige God, we danken u voor uw heilige woord. Ook voor het feit dat Jozua zich gedrongen heeft gevoeld om bij het naderen van zijn levenseinde deze dingen te zeggen. En dat het u behaagd heeft dit in het woord te bewaren, omdat wij er ook door zouden worden aangespoord en zouden worden onderwezen. En opdat het ook ons zou worden voorgesteld en duidelijk gemaakt wat een waarachtig godvruchtig leven is. Aanhangen van de Heere, liefhebben van de Heere. Het bewaren van onze ziel en dat ook nog naastiglijk. De geboden des Heeren overdenken, de deur naar de wereld sluiten. Onze de wereld verlaten en onze oude natuur doden. En dat u het ons ook laat weten op grond waarvan dat nou eigenlijk aangespoord en vermaand wordt. Dat u al zoveel gedaan hebt. Omdat u zo goede tieren bent. Omdat u een God bent die het waard is om gediend en bemind te worden. Omdat u een God bent die uw woord waar maakt. Omdat u een God bent die uw woord ook waar zult maken. En die de uwe nooit zult begeven en verlaten. En dan ook nog dat motief, dat als we het anders doen, als we er tegenin gaan, als we onze eigen keus volgen, de keus van ons dwaze hart, dat we dan absoluut geen heil te verwachten hebben, maar enkel eeuwig onheil. Heren, laten de motieven die Jozua drong, om zo te spreken en die Paulus gebruikt om straks aan de Korintiërs te schrijven en die vanmorgen in de prediking ook meegewogen en meegeklonken hebben, toch inderdaad ook greep hebben op ons hart. De liefde van Christus die dringt en de schrik des Heren die beweegt tot het geloof. En mogen we zo met de woorden die gesproken zijn tot onszelf inkeren en er winst mee doen. En het geestelijk, het beleven voor uw aangezicht, Heere, wat dat is om bij u een schuilplaats te zoeken en te vinden. En in de geborgenheid van de wonden van de Heere Jezus, vrede voor onze ziel. Zegen ons, Heere, en breng ons ook aan de avond van deze dag weer bij elkaar. En wilt u alle arbeid die vandaag verricht wordt, ook op de zondagsschool, met uw onmisbare zegen bekronen, opdat ook onze kinderen, opdat ook onze jonge mensen het mogen leren en vroeg mogen leren om u de Heere lief te hebben en om de vermaning van hun doop in hun leven nooit te vergeten. Net zo min als de belofte in de doop. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 36, het derde vers. Gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.